Goed, niet een al te zonnige dag vandaag, dit dan in vergelijking met gisteren. Maar dat neemt niet weg dat we over zonnige dingen gaan praten. Meer bepaald over de vakantie. Een hartelijk welkom aan meneer Van den Bon, of Roland, mogen we wel zeggen, veronderstellen we. En ook een woord van welkom aan onze voorzitter, de heer Robbie van Gelderen, die straks even gaat inpikken op onze Saturnusreis naar Oostenrijk. Roland, het reizen zit een beetje de mensen in het bloed, maar wat is nu juist een vakantiereis?
Wel, in de laatste jaren is er daarover nogal veel onderzoek gedaan. En ik ga dus een definitie geven dus die thans Europees algemeen aanvaard is, wat nu precies vakantie is. Het Nederlands Bureau voor Statistiek heeft daarvoor het volgende bepaald. Dat is een periode van tenminste 4 opeenvolgende overnachtingen, anders dan bij familie of kennissen en buiten de eigen woning doorgebracht. En dit voor recreatieve doeleinden, dus voor ontspanningsdoeleinden.
Mm-hmm. Ja, er zijn uiteraard verschillende vormen van vakantiereizen, verschillende soorten. Misschien een eerste vraag, waarom gaan de mensen op vakantie? Of loop ik een beetje voor op het schema?
Misschien wel, maar ik kan er voorlopig dit op zeggen. Dus waarom gaan de mensen met vakantie? Dus zonder de afzonderlijke motivaties weer te geven. Heel eenvoudig, omdat het ergens een noodzaak is dat ze toch wel regelmatig is uit de alledaagse omgeving willen weg zijn.
Goed, we zullen daar later nog op terugkomen. Misschien eerst een korte historische schets. Dus hoe is een vakantie ontstaan, hoe is een reis ontstaan en hoe is dat door de eeuwen heen geëvolueerd?
Wel ja, natuurlijk iemand die morgen het vliegtuig neemt naar Malaga is natuurlijk een heel normale zaak, maar dat is niet allemaal zo van de ene dag op de andere gekomen. Aan het reizen gaat er een hele geschiedenis vooraf. In de vroegste geschiedenis zijn er dus inderdaad 4 belangrijke groepen die zich regelmatig verplaatsen en die daarvoor dus moeten beroep doen op vervoermiddelen die ze al dan niet zelf hebben uitgevonden of geschapen. Eerst en vooral hebben we dus de nomadenstammen die dus verplicht waren om in een levensonderhoud te voorzien van regelmatig het land door te trekken en dus die mensen moesten zich dus ergens op een manier voorbewegen. Daardoor hebben zij het gebruik van het paard en de kameel eigenlijk niet uitgevonden, maar zijn daarmee gestart. En zij hebben ook het wiel uitgevonden om hun vrachten dus op een gemakkelijker manier te kunnen torsen. De tweede grote groep van mensen is dus de eerste koopman die zijn handel start met zijn goederen aan te kopen en op een andere plaats dus te verkopen. Denken we aan de grote koopmanscaravanen die bijvoorbeeld vanuit Venetië naar onze gewesten kwamen enzovoort. Of Lübeck, Duitsland, de Hansesteden en zo naar onze gewesten. De derde grote groep zijn de krijgers, dus eigenlijk de legers die zich op grote afstanden moesten verplaatsen en dus ook van vervoer moesten
Roland, dat zijn dus allemaal, hetgeen dat je nu opnoemt, dat zijn eigenlijk wel verplaatsingen, maar dat zijn geen ontspanningsreizen geweest dan, hè?
Nee, want dat is...
Dat je de kruistocht natuurlijk ook als een groepsreis gaat aanzien, maar
nee.
Dat was eigenlijk wel weer met het oog op het werk en zo.
Ja, absoluut. Dat zijn absoluut nog geen ontspanningsreizen, want die beginnen pas veel, veel later, dus in de renaissance-tijd ongeveer. Dus wanneer de badplaatsen en zo in volle bloei kwamen.
Ja, als Vlaming hebben we daar misschien wel een totaal verkeerd beeld over. Want ik heb verleden week nog zitten praten met iemand uit Canada. En als ik hem vertelde dat ik iedere dag van Maldegem naar Brussel moest gaan werken, dat 100 kilometer was voor mij, dat het zo ver was, dan zei ik ga gewoon 100 kilometer ver om eens lekker te gaan eten. Voor hem is dat dagelijkse kost. En voor ons lijkt dat zo ver.
Ja, dat is heel eenvoudig, denk ik. We leven in een klein land, dus automatisch... zitten we in een beperkter kring en die mensen zijn die moeten zich dus aanpassen in een enorm groot land waar afstanden eigenlijk veel minder van betekenis zijn. Ze hebben er ook meer de mogelijkheden in toe om die gemakkelijker te overbruggen.
Roland, je zei daar dat het echte reizen met het oog op ontspanning, dus recreatie, eigenlijk pas begonnen is in de Renaissance. En hoe ging dat toen?
Ja, in het begin dus was het vooral... de sedert de ontdekkingsreizen, dus in de periode 1250 en zo, dat was nog altijd geen ontspanning natuurlijk, maar dat heeft wel, dat lag wel aan de basis. Later, ietsje later, werd dan ook de postkoets ontwikkeld. En dat was een doorbraak ook in die zin dat het voor de eerste maal ook mogelijk was om dames die zich wilden over een grote afstand verplaatsen, dit konden doen. Dat was omstreeks 1600. Later, in het begin van de jaren 1600, werden dus de kuuroorden die in de Romeinse tijd, 5-6e eeuw na Christus, helemaal in verval werden geraakt, opnieuw heropend. En vooral in Frankrijk was dat het geval. En dan krijgen we dus terug de bloei van de kuuroorden, denken we aan Vichy, Spa, Baden-Baden enzovoort.
Dat was dan wellicht enkel een zaak voor de adel en voor de hele rijke mensen.
Dat was zeer elitair in die tijd. Het is pas eigenlijk in Groot-Brittannië in de jaren 1775 ongeveer, dat de eerste mogelijkheden werden geschapen om ergens ook plezierreis of een vakantieverblijf voor een soort middenklasse door te brengen. En dat was dus in Groot-Brittannië. In Londen werden daar een aantal hotels of pensions geopend die dus toelieten aan de middenklasse om ook voor hun ontspanning op vakantie te gaan.
Goed, en vooraleer we iets gaan zeggen over de vakantiegedragingen van onze mensen, eerst misschien nog tijd voor een klein beetje muziek.
Zo, en dat was dan de Louis Neefs. En Benjamin die hield het bij België van Sint-Katelijne Waver naar Knokke-t-Zoute. Maar of dat de gedragingen zijn van alle reizigers, dat valt nog te bezien. Want daarover gaan we het nu in het volgende kapiteltje eigenlijk een beetje hebben zo. De vakantiegedragingen van de mensen, daar valt wel een en ander over te vertellen, Roland. Ja, misschien een eerste vraag die zich opdringt. Ik weet niet, ze is misschien zeer simplistisch gesteld, maar waar gaan de mensen naartoe?
Wel, eerst en vooral hebben we een gedeelte mensen die dus niet op vakantie gaan. Ik neem hier een aantal cijfers uit 1980. In 1980 was er 30% ongeveer van de Vlaamse bevolking die nooit met vakantie ging. Een 20% die weinig, dus om het aantal jaar zo is, met vakantie gaat. En ongeveer 30% ook die jaarlijks een vakantiereis onderneemt, dus van minimum 4-5 dagen dan. Dat zo wat betreft een beetje de vakantiegewoontes van de Vlaamse bevolking. Nu, waar ze naartoe gaan, dat is eigenlijk een heel andere zaak. Want ik baseer mij altijd nog op cijfers van 1980. Van dus de 30% mensen die ieder jaar vakantie doorbrengen, was ongeveer 25% die het steeds bij Vlaanderen, dus het binnenland, enfin, niet alleen Vlaanderen, maar ook de Ardennen, dus België hield. En de rest, de 75 overige procent, die gingen daar dus dan naar het buitenland. Mm-hmm. Die 75% kunnen we nog min of meer onderverdelen, want u zult waarschijnlijk vragen welke buitenlandse bestemmingen zijn dus het meeste in trek. Wel, daar staat dus Frankrijk op kop, dan gevolgd door Spanje en dan Italië en de andere Benelux-landen en de West-Europese landen.
Ja, ja, ja. Dus is het eigenlijk wel nog toch nog altijd een minderheid die voor eigen land opteert?
Uiteraard wel, want er zijn natuurlijk veel meer mensen die dus in eigen land eens erop uittrekken, maar dat zijn dan ook dan veelal de dagjesmensen of zo, of die ook tussen één nachtje overblijven. Maar inderdaad, er is een merkelijk, van de mensen die dus op vakantie gaan, slechts 1/4 dat dus in het binnenland blijft. Slecht. En, ik vind dat eigenlijk een heel goed cijfer, want ik moet zeggen, sinds 75, in 1975 lag dat percentage ongeveer op 30, dat is dan gezakt tot 25 in 1980, maar nu is er inderdaad weer een stijgende lijn te bemerken.
En wat zou daar een rol in spelen? Misschien de zekerheid van de zon in het zuiden of in andere landen, maar dan moet je eigenlijk al naar het zuiden gaan om die zekerheid te hebben.
Ja, is het ook zo niet dat wij als Vlamingen van nature uit een beetje honkvast zijn? En ook misschien iets dat ook een rol speelt, de gouden jaren 60, die zijn waarschijnlijk ook voorbij op het gebied van reizen.
Ja, honkvast zijn wij zeker, want indien we dat vergelijken met de buurlanden, dan zijn bijvoorbeeld Nederland, Engeland en Duitsland veel reislustiger dan wij zelf. Dat wil nog niet zeggen dat die mensen altijd naar het buitenland gaan, maar die mensen, daar ligt de percentage van vakantiegangers veel, veel hoger. En die gouden jaren 60, inderdaad, de jaren 60 zijn al zeker voorbij. Ik denk de gouden jaren ook, maar een beetje op alle gebieden eigenlijk. De gouden jaren 60 die heeft wel een heel groot positief resultaat opgeleverd voor vakantie in het algemeen, dus voor de mensen. En dat is dus de grote doorbraak van de massa, die dus zich kon permitteren van op vakantie te gaan, door het inleggen van eerste chartervluchten, bijvoorbeeld naar het zuiden, naar Spanje, Italië enzovoort. En dat was werkelijk een groot punt, een groot positief punt voor de Vlaamse bevolking in het algemeen. De prijzen lagen erg laag. En in die jaren hebben dus onze mensen leren een beetje zich naar het buitenland begeven.
En zo zijn we ook een beetje bij de transportmiddelen aanbeland. Daar is er ook wel een zekere evolutie in waar te nemen, geloof ik. Hè? U hebt er onder andere gesproken over de grote doorbraak van de auto, die heel veel veranderd heeft in verband met de reisgewoontes.
Ja, tot het ogenblik dat de auto niet op een grote schaal aanwezig was bij de bevolking, was het natuurlijk heel moeilijk om op vakantie te gaan voor de meeste mensen, omdat ze gewoon dus geen vervoermogelijkheid hadden waar zij zelf tenminste konden over beschikken. En ja. Vlamingen en Belgen in het algemeen zijn heel erg gesteld op hun vrijheid. Je ziet regelmatig die stickers in mijn auto, mijn vrijheid. Uh-huh. Dus dat wil wel een en ander zeggen eigenlijk. Daardoor is het ook dus voor onze mensen het geliefkoosde vervoermiddel uiteraard om erop uit te trekken. Uh-huh. Dat is zeker een feit.
Roland, ik zou nog even willen terugkeren op iets wat Jan daarnet heeft aangehaald. Aan de ene kant zeggen wij dat de Vlamingen of de Belgen zijn meer honkvast dan bijvoorbeeld onze noorderburen. Maar anderzijds zien we dan toch dat degenen die dan op reis gaan, toch voor een groter deel naar het buitenland gaan dan dat zij hier in de buurt blijven. Welke mensen zijn dat? Degenen die er ver op uittrekken en dan degenen die eigenlijk wel hier aan de voordeur blijven. Is daar een verschil in waar te nemen? U hebt veel mensen over de vloer. Is daar een trend in dat je soms al kunt zeggen op voorhand, kijk, dat is eigenlijk een type mens die ver weg wil, die avontuur zoekt ofzo?
Ja, men merkt het wel tamelijk vlug natuurlijk, maar er is echt geen rechte lijn in te trekken. Iemand die het ene jaar erg ver weg wil, die kan het volgende jaar, denk ik, nu in onze tijd gewoon zich houden tot de Ardennen ofzo. Ik denk niet, er zijn wel een aantal mensen en een bepaalde sociale klasse misschien, indien die nog bestaan, maar dat denk ik wel, die inderdaad de voorkeur geeft altijd om het iets verder op te zoeken. Maar een echte rechte lijn denk ik niet dat men er kan inleggen.
Mm-hmm. En dan ook misschien wel de verschillen in manieren van reizen. Je hebt echt van die trekkers die van het ene naar het andere willen gaan. Dan heb je ook mensen die 10, 20 jaar op hetzelfde adres gaan eigenlijk.
Dat klopt. Dat heeft dan wel veel met leeftijd te maken, denk ik. Hè. Jonge mensen die gaan eerder op avontuur. Er zijn ook de laatste jaren veel mogelijkheden geschapen ermee. Denk maar hier in Europa bijvoorbeeld voor jonge mensen om 1 maand met een netabonnement op alle treinen te reizen. Of dergelijke zaken meer. Dat bestaat ook voor verschillende landen lokaal. Maar als de mensen dan iets ouder worden, het kan ook wel dus leeftijd en budget, wat de mensen ter beschikking hebben, te samen zijn. Hoor. Dus dat is heel zeker mogelijk.
Zo komen we eventjes terug op mijn daarnet te vroeg aangehaald thema, namelijk het waarom van reizen. Ik kan me zo verschillende categorieën van mensen voorstellen. Mensen die inderdaad op avontuur gaan, op verkenning gaan. Dan hebben we ook een categorie van mensen die gewoon zijn voor de zon, de Zuiderse zon, en zich daar 14 dagen al dan niet van een gratis zonnebad gaan genieten. En ook mensen die er gewoon eens uit moeten zijn, dus na een jaar van werken of stress of weet ik veel, die er gewoon dus eens de vakantie nemen om eens iets anders te zien en tevens een gezonde ontspanning te hebben. Maar er is waarschijnlijk ook nog, alhoewel misschien minder dan vroeger, een prestigeklasse die dus gewoon op reis gaat voor het prestige. Enfin, of daarbij dan.
Dat denk ik minder en minder. Vroeger, ik spreek nu van, laten we zeggen, 15 jaar terug en ook nog van een aantal jaren daarvoor, waren er erg duidelijke trends. Die kon men zeer goed volgen, die zijn nu wel een beetje afgezwakt. Ik bedoel daarmee, in het begin, als we ver terug gaan, was dus de supervakantie, was bijvoorbeeld een kuuroord of een hoogteverblijf in de Zwitserse bergen. Dat was voor de eliteklasse. En sinds dit begin, dit prille begin, is er steeds een verschuiving geweest. Dat wil zeggen, de mensen die dus merkten dat iedereen na een aantal jaar eigenlijk naar Zwitserland kwam, die gingen zich verschuiven naar bijvoorbeeld Zuid-Frankrijk, waar ze daar weer de eerste waren. Een aantal jaren later was dus de populariteit van Zuid-Frankrijk fel toegenomen, dus die eliteklasse die ging zich dan weer verplaatsen, nog naar andere oorden, en dat is zo'n beetje altijd het geval geweest. Maar we hebben dus straks aangehaald een heel eigenlijk curieus feit, als ik het zo mag noemen, is dat momenteel ergens een prestige kwestie speelt wel nog een rol, maar ik kan het misschien aanhalen aan een voorbeeld. Vroeger babbelden de mensen onder elkaar van, ik ben naar Indonesië geweest bijvoorbeeld, en dat was dus om de andere mensen wel enigszins dan een beetje te overbluffen. Nu wordt dat misschien nog gedaan, maar er komt één enkel facet bij, en dan zeggen de mensen nu, ik ben naar Indonesië gegaan en het heeft mij maar zoveel gekost. Dus ergens een verlegging van het prestige.
Ik denk dat we terug naar een klein beetje muziek gaan luisteren. Daarvoor moet ik wel een kwart draai naar links maken. En dan gaan we Boudewijn de Groot op u loslaten. Tot zover Boudewijn de Groot. En die was ook onderweg. Ja, en dan loopt het eventjes de mist in. Goed, we gaan de volgende plaat. Of liever de volgende vraag stellen. Patrick?
Goed, ja, Roland. Nu, de mensen gaan op reis, maar hoe gaan ze op reis? Wat gebruiken ze daarvoor? Vroeger was er geen probleem, hè. Er was enkel een fiets, of hoogstens een trein. Maar nu ja, wat gebruiken ze allemaal aan transport en op welke manier doen ze dat dan?
We hebben het juist er al eens kort aangehaald. Er is een groot onderscheid natuurlijk tussen binnenlandse vakanties op dat gebied, wat betreft transportmiddelen en buitenlandse vakanties. Voor het binnenland gaat ongeveer een 75% met eigen wagen. En de rest die neemt dan trein of autocar. Voor het buitenland ligt dat iets anders. Daar zitten we met een aandeel van de wagen, van de eigen wagen, van ongeveer 55%. En de rest die is dan onderverdeeld een 10% 10% per vliegtuig, een 6% per autocar en dan een 13 à 14% per trein.
Is daar op het gebied van die autogebruik, of dat autogebruik, is er daar geen zekere kentering in merkbaar, dus buiten vroeger? En ook, ik ben persoonlijk, ik zeg wel persoonlijk, een hevige tegenstander van reis per auto. Omdat ik als chauffeur mij moeilijk kan voorstellen dat ik dan zelf van mijn reis kan genieten. Want ten eerste, je zit dan ergens op gebied waar je dus niet bekend bent. Hè. Je moet op alles en nog wat letten, het valt dan niet mee in eigen streek, met het verkeer en zo meer. Dus ik ben daar persoonlijk een hevige tegenstander van. Omdat ik de reis als dusdanig, dus het transport en zo meer, ook als een onderdeel van de reis zie. Dus ik kan me wel voorstellen dat er ook een klasse mensen zijn die gewoon zo vlug mogelijk ergens willen zijn, dus de tot met het vliegtuig. En dan te volle genieten van de eigenlijke vakantie. Maar volgens mij is dus de reis of de route dus zelf al in de vakantie begrepen.
Inderdaad, u zegt daar volgens mij persoonlijk, en dat is eigenlijk de grote... De grote reden, de mensen die verschillen daarin zeer sterk. Er zijn mensen die dus zweren met de eigen wagen. Er zijn mensen die dus inderdaad zich gaan verplaatsen met een ander vervoermiddel. En als er daar een verschuiving in is, dat kan wel. Het is nog een beetje vroeg om daarover een definitief uitsluiter te geven. Want eigenlijk die verschuiving die zal zich pas in de laatste jaren hebben voorgedaan. Dus sedert 75 naar 80 is er een lichte daling dus van het aantal auto. Mensen dus per eigen auto die op vakantie gaan. Maar wat de laatste 2-3 jaar zullen geven, dat moeten we ergens nog afwachten. Maar ik heb wel zo de indruk dat, mede door de stijging van de benzinekosten, door de, laten we zeggen, een voorbeeld, de autostradetaxe voor iemand die tot Zuid-Frankrijk of Spanje rijdt, enzovoort, dat de mensen dus door die reden wel eens gaan berekenen en uitcijferen wat bijvoorbeeld per autocar of per trein of per vliegtuig kost. En ik moet zeggen, in dit verband komt momenteel de autocar dus op gebied van prijs als de grote overwinnaar uit de bus.
Toch. Goed, u hebt ons ook in het voorbereidend gesprekje verteld dat de Vlaming erg individualistisch is. Dat er nog een heel deel van mensen zijn die dus niet gebruik maken van de diensten van een reisagentschap. Maar de mensen die er toch gebruik van maken, misschien een dubbele vraag, wordt het voor die mensen ook niet moeilijk om nog een beslissing te treffen? Dus wanneer beslissen ze, zijn ze kieskeuriger geworden, want ook de economische toestand laat zich waarschijnlijk wel voelen op het gebied van de reizen. Ik kan me best voorstellen dat de mensen voor zo weinig mogelijk geld zoveel mogelijk willen ophalen van hun reis.
Inderdaad, dat is ook een goed recht. Een tiental jaar geleden speelde dat allemaal niet zo'n grote rol, dus 500 of 1000 frank minder of meer, dat was niet zo'n bezwaar. Maar ik denk dat er individualistisch als de mensen zijn, toch een goede kentering is dat ze dus meer en meer een beroep gaan doen op specialisten. Eigenlijk, ik spreek nu over de reisindustrie in het algemeen. En dat is eigenlijk een noodzaak aan het worden, omdat de mensen allemaal overstelpt en overspoeld worden met dagbladreclame en hier en daar panelen langs de baan en van alle soort vervoermiddelen, alle soort bestemmingen, alle soort prijzen. En eigenlijk, waar kan ik daarvoor het beste terecht? Dat is gewoon in een reisbureau. Mm-hmm. In het algemeen, want u moet niet vergeten dat die mensen daar dus fulltime mee bezig zijn. Die krijgen tonnen informatie binnen wat betreft tarieven en prijzen en zo. Eigenlijk, het is de laatste jaren een beetje een stroomversnelling geworden op gebied van bijvoorbeeld luchtvaarttarieven enzovoort, zodanig dat er eigenlijk dat één persoon afzonderlijk het praktisch niet kan gaan uitzoeken wat nu precies voor zijn bepaalde reis de voordeligste formule is.
Is er ook niet een deel van mensen die gewoon bij u komt en die ergens gewoon geen idee heeft van wat ze gaan doen, dat u in feite voor hen een klein beetje theoretisch toch de beslissing neemt?
Inderdaad. En dat is ook een van onze taken. We moeten dus trachten te zien wat de mensen eigenlijk willen. Willen ze bijvoorbeeld, u heeft er al eens kort over gesproken, willen ze gewoon een niks doen vakantie, dus een strandvakantie, 2 weken. Of willen ze werkelijk iets zien, zijn ze geïnteresseerd op het gebied van cultuur of monumenten of zo. Dat moeten wij opvangen en dus de mensen kanaliseren eigenlijk naar een goede oplossing voor hun geval.
Ja, Roland, misschien dan een beetje een contrapunt tegenover al die reizen en die reizigers. Er zijn dus ook nog veel mensen die helemaal niet weggaan. En die hebben wellicht ook hun redenen. Ik geloof dat jij daar ook wel een uitleg voor hebt of toch een motivatie kunt naar voren brengen van die mensen om dus gewoon weg thuis te blijven.
Ja, dus bij de mensen die dus nooit op vakantie gaan, die mensen kunnen we indelen in 4 categorieën eigenlijk. Dus die mensen hebben als volgt geantwoord op een recente enquête. 1/3 gaat niet op vakantie om persoonlijke of familiale redenen. Bijvoorbeeld, ze hebben kleine kinderen of ze zijn niet in staat zich naar het buitenland te begeven of een binnenlandse vakantie te nemen wegens gezondheidsredenen. Of gezondheidsredenen van een familielid of zo. Een 1/3 heeft dus gewoon geen belangstelling om op vakantie te gaan of om te reizen. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld een opvoeding. Ze zijn het misschien niet zo gewoon van huis uit en zo. Hun onderwijsniveau kan daar ook een rol spelen. Een 20-tal procent zegt wij gaan niet op reis omdat wij dus om financiële redenen dit niet kunnen. Wij zijn aan het bouwen of wij hebben dit gekocht of dat gekocht. En dan is er nog een 10-tal procent die dus om beroepsredenen eigenlijk niet aan vakantie toekomt. Ze kunnen niet weg Ze kunnen niet de zaak niet sluiten of een of ander. Of ze kunnen niet in die of die bepaalde periode met vakantie. Of hun vakantie valt niet samen met die van de kinderen enzovoort.
Maar toch bij een groot deel van de bevolking blijven de grote vakantiedromen. Dus iedereen droomt wel ervan eens van naar een land te gaan waar ze waarschijnlijk nooit gaan raken. In hun leven, Hawaii of weet ik veel, of Amerika. Ik denk dat de mensen nog altijd wel dromers blijven op dat gebied.
Laat het ons hopen, want wij zelf dromen ook nog van allerlei zaken, denk ik. Maar ik denk, als ik die iets lichtjes mag afwijken van die vraag, dat schiet mij nu juist te binnen. Bijvoorbeeld, nu dat de mensen toch in deze tijd meer en meer gaan cijferen, dus en uitrekenen wat het allemaal kost, dan zouden ze toch eens bijvoorbeeld iemand die zegt, ik ga nooit weg, maar minst gedurende het verlof ga ik dus een dag hier met de kinderen en een dag daar met de kinderen. Die mensen zouden eens moeten uitrekenen wat nu het voordeligste zou zijn. Als ze nu bijvoorbeeld in één week 5 maal wegrijden en ze gaan eens naar een attractiepark in Adinkerke of ze gaan naar Antwerpen naar de Zoo. Dat is iedere dag heen en terug met de wagen, benzine, entreeprijzen, een maaltijd enzovoort. Dan moeten ze dat eens gaan afwegen ten opzichte van bijvoorbeeld, ik zeg zo maar iets, een huurprijs van 1 week voor een chalet van 6 personen in de Ardennen. Voor, laten we zeggen, 10.000-12.000 frank voor 1 week. En daar kunnen ze dan, hebben ze een heleboel afstand uitgespaard en benzine uitgespaard. Want ze hoeven niet meer iedere dag op en neer te rijden, heen en terug. En zijn ze ter plaatse, dus kunnen ze lokaal dus een kleine uitstapjes doen. En ik denk dat dat eigenlijk interessanter wordt, maar er zijn nog te weinig mensen die daar eigenlijk naar rekenen.
Is het misschien ook niet de durf zo? Het is gemakkelijker om te zeggen, ja, we gaan morgen maandag gaan we een keer naar hinder rijden. We kennen ongeveer de weg, we weten we gaan maar een dag weg zijn, we gaan daar dat en dat doen. Maar bijvoorbeeld zeggen, wij gaan nu een keer een reis ondernemen naar Zuid-Frankrijk op eigen initiatief. Dat is misschien al moeilijker om die stap te zetten. Terwijl de mensen dan ook weer nog niet die stap nemen, toch velen niet, om te zeggen, we gaan eens naar, naar mensen die werkelijk daarin gespecialiseerd zijn. Dat ze denken, al die romp, slomp en hoe gaan we daar geraken en we gaan ons misrijden of we gaan onze,
gaan onze vlieger missen. Misschien nog een laatste bijkomstige vraag, vooraleer we dit hoofdstuk gaan afsluiten. En vooraleer we overgaan naar onze Saturnus Oostenrijk reis. Roland, jij bent een beetje de lopende reisfolder van Maldegem, als ik u zo mag noemen. U bent een man met erg veel ervaring op papier, maar u bent ook niet overal geweest. Valt dat niet moeilijk om over al die landen, al die reizen mee te praten en aan te prijzen?
Nee, absoluut niet. Het is niet te ontkennen dat u niet alles even goed kunt weten en kennen. Maar als u dus nu al een goede 11 jaar, zoals ik nu in die reisbranche zit, dag in dag uit eigenlijk, week in, week uit, jaar in, jaar uit, daarmee bezig bent en al heel wat heb gezien, mag ik toch zeggen, en bezocht en zo, en dan aangevuld met alle informatie die wij van overal toekrijgen, ook van collega's en zo, want u mag dat ook niet onderschatten. Inderdaad, u kunt niet overal geweest zijn, maar ik denk niet dat dat een probleem is. Het is inderdaad uiteraard niet te ontkennen dat men het ene gemakkelijker kent of beter kent dan het ander. Dat is nogal logisch.
Mag ik dan nog even de visie van Roland op mijn daarnet gestelde vraag of suggestie in verband is met die drempelvrees van de mensen om toch zelf een grote reis te gaan uitdokteren en dan misschien niet de stap doen naar specialisten?
Ja, die drempelvrees is er zeker en vast nog veel te veel. Want de mensen denken al direct, oh ja, misschien als ik daar binnen stap, dan ben ik al verplicht om iets te kopen of iets te doen. Dat is zeker niet waar. Ik spreek nu terug over de reisbureaus in het algemeen. Ook denken ze een tweede vooroordeel, dat gaat mij veel extra geld kosten. Dat is ook niet waar. Wij kunnen dat ergens met cijfers en feiten bewijzen. Dus die drempelvrees is er alleszins. En u zou dus inderdaad versteld staan van het aantal mensen dat bijvoorbeeld zegt tegen mij, of om het even, ik zou wel eens dit en dat, maar ja, ik moet alleen en moest ik iemand hebben die meegaat en dit en dat. En daar bestaat er wel een oplossing voor. Daar zijn de begeleide reizen voor, uiteraard.
Goed, ik denk dat we nu wel toe zijn aan de afsluiting van dit hoofdstuk. Dit dan met een plaat van Francis Goya. En Boudewijn de Groot was mij daarnet iets te vlug af. Maar het zal me niet gebeuren met Francis Goya. Goed, en als laatste onderdeel in deze satelliet hebben we er ook aan gehouden om even onze voorzitter Robbie van Gelder uit te nodigen in de studio. Die samen met Doreen mede verantwoordelijk is wat Saturnus betreft voor onze zomerreis. En Robbie weet er alles van.
Ja Jan, dat Saturnus het reis in het bloed zit, dat weten de meeste luisteraars waarschijnlijk al, want de eendagsreizen die hebben al genoeg bewezen. En ook dus zoals in de spot vermeld wordt, naar aanleiding dus van het steeds groeiende succes van deze eendagsreizen, hebben we het ook even gewaagd van een negendaagse zomerreis te organiseren. En dat is er een naar Oostenrijk, het Salzburgerland, in het hoogseizoen, dit al samen met Maldo-reizen, dus in de periode van maandag 18 juli tot 26 juli 83. We blijven dus in het dorpje Bruck aan der Grösslochter, met andere woorden het uitgangspunt van Europa, dus aangaande tegen de Grösslochter zelf, het mooiste gebergte van Oostenrijk tegen Zellamzee. Het is een reis die min of meer professioneel in elkaar is gestoken. We hebben alles erop en eraan, verblijven in een prachtig hotel. Alle kamers hebben wc en douche voorhanden. Wat er ook een voordeel is aan deze zomerreis, dat zijn zeker vast de prijzen. Die gaan we eerst vermelden, daar gaan we een beetje meer uitleg geven. Die zijn slechts 11.700 frank per persoon in vol pensioen voor volwassenen. En de kinderen die krijgen ook nog even extra kortingen. Dat betekent, als je de kinderen meeneemt, je moet er eerst hebben natuurlijk. Dus tot 11 jaar, van 6 tot 11 jaar, die betalen slechts maar 8.800 frank. En kinderen tot 5 jaar, die kunnen mee dus met Saturnus en Mal de zomerreis voor 7.100 Belgische frank. Dan ook nog een voordeel aan onze zomerreis. Dat is de meeste agentschappen, of de meeste transportfirma's, die doen zo'n trip in 2 dagen. En wij gaan die dus doen in 1 dag, betekent dat we 2 dagen extra meer ter plaatse zijn, dus in Oostenrijk zelf. Waar dus ook de gelegenheid geboden wordt om fantastische uitstappen ter plaatse te maken. Het is een must voor zowel de wandelaars als voor degenen die willen genieten van de uitstappen die ter plaatse worden gehouden. Onder andere voor degenen die misschien iets van kennen, we bezoeken onder andere Zellamzee. De zoutmijnen van Berchtesgaden, dus een feit unieke belevenis, want iedereen wordt daar zo in een speciaal pak gestoken. Een soort zoutmijnerspak, zoals men noemt. En dus die zeggen belevenis apart. Ook worden dus daar bezocht om een beetje kort te houden, want de tijd begint te dringen. De Krimmerwasservellen, dus de grootste waterval van Oostenrijk, die over een hoogte van 400 meter... in een viertal trappen naar beneden stort. We bezoeken ook natuurlijk de overbekende Grösslochter met de gletsjers. Echt een must voor degenen die houden van de natuur, de hooggebergte en de besneeuwde bergtoppen. Ook staan er nog op het programma onder andere speciale typische folklorische feesten. Ook nog bezoeken aan Sankt Johan en Pongau. Enzovoort. Gewoon een reis die moet meegemaakt worden of die kan meegemaakt worden aan zeer voordelige prijzen.
En dat allemaal in een gemoedelijke Saturnussfeer, Robbie.
Ja,
het is dus niet zo dat de mensen daar gaan toekomen en daar geen kat gaan kennen. We zijn met een groep. En dat
nee, we zijn met een groep, dat is een voordeel. Dus zijn allemaal mensen van eigen streek, het zendgebied van Saturnus, mogen we zeggen. Moldegem, Aalter, Knesselare, misschien ook wel uit Zeeuws-Vlaanderen, wie weet. Ook een groot aantal medewerkers van Saturnus zullen erbij zijn. Dus plezier en leuten zal er zeker vast op programma
zullen staan. Zullen we misschien ook geen antenne kunnen plaatsen op, de, op een van die toppen? We kunnen dan misschien ook vandaar een keer beginnen.
Ja, dat is misschien wel de bedoeling. We kunnen misschien wel even een discoavond organiseren. Maar met uitzendingen daar beginnen, dat zal niet te veel moeite kosten, denk ik.
Goed, Robbie, je bent zeker niet aan je proefstuk toe wat Oostenrijk betreft. Je bent er persoonlijk al een paar keer geweest. En je had er wel min of meer goede ervaring, geloof ik, hè?
Ja, dus alle plaatsen die dus op het programma staan, heb ik zeker vast een tweetal malen bezocht. Min of meer met de bedoeling om even een zomerreis met Saturnus naar die streken te organiseren. En ik ben ervan overtuigd, dus aan de personen die eventueel zullen meegaan, dat ze een zeer aangename en onvergetelijke vakantie mogen beleven.
Goed, misschien nog even vlug de formaliteiten zeggen die daaraan verbonden zijn, dus kwestie van inschrijving en zo meer.
Ja, dus de inschrijvingen voor deze reis, we gaan niet dadelijk beginnen spreken van inschrijvingen, wel inlichtingen. Ja.
Die kunnen dus bekomen worden. We hebben ook daarvoor prachtige vier kleurenfolders ter beschikking voor de geïnteresseerden. En iedereen die daar meer wil over vernemen, die kunnen dus terecht ofwel bij Maldo Reijnse zelf, ofwel hier ook bij ons in de studio, vaak in Kerkweg 161 te Maldegem. En dit iedere woensdag en vrijdagavond tussen 7 en 8 uur staan wij met open armen. Dus hier om iedereen te ontvangen in de studio en iedereen dus te voorzien van de nodige informatie. Dan ook misschien wel goed voor weten, dat zijn dus enkele voorwaarden die wij ook stellen. Dat is bij inschrijving betalen de mensen 3000 frank. En het saldo wordt een aantal weken, tweetal weken, dus viertal weken geloof ik, ja, voor de reis dan betaald. Ook mogelijkheden tot uw reisverzekering enzovoort. Het is gewoon echt een reis die ik zeker uit het diepste van mijn hart kan aanbevelen.
En ik denk dat Roland daar als kenner van de toeristische sector ook wel zo ongeveer over denkt.
Ja, absoluut. Ik kan alle luisteraars van Radio Saturnus dus, die zich daarvoor interesseren in die periode en die vrij zijn, hartig aanbevelen dus van die reis mee te maken. En ze zijn welkom hier in de studio, iedere woensdag dus, avond tussen 7 en 8.
En de vrijdagavond.
En de vrijdagavond voor de nodige informatie. U kunt rustig een vraagje stellen, wij gaan er zo goed mogelijk trachten op te antwoorden.
Het wordt dus een echt Tiroler feest en we gaan er alvast een voorsmaakje van krijgen met Olga Loïna. Maar voordat had Roland nog een spreuk van de week, geloof ik, hè? Die hij speciaal voor ons heeft meegenomen.
Wel ja, ik heb hier een klein gezegde eigenlijk dat me altijd is bijgebleven van het prille begin dat ik mijn eerste stappen zette in de reisindustrie. En ik kan dat misschien, het is misschien het overdenken waard. Dit gezegde luidt als volgt: het leven is als een boek. Wie niet reist, leest maar één bladzijde.